Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
Welkom, goed dat je er weer bij bent. Een spliksplinternieuwe en normaal staat hij altijd naast me. Mijn steun en toeverlaat Wesley Weerts. Maar ja, hij is er nu niet bij, want zijn oren zitten dicht vanwege een oorontsteking. Dus beterschap vanaf hier. Het is dinsdag 6 juni. Het is de dag dat beurswaakhond SEC Coinbase aanklaagt.
Because the SEC literally, as you've been speaking, just filed a lawsuit against Coinbase in Manhattan, saying that Coinbase has operated as an unregistered broker since at least 2019, because it never registered as a broker.
Na het slot van de AEX dan, die sloot 0,2% lager, net wat boven de 762 punten. Grootste daler, NN Group, bijna 4,5% lager. Genoeg weer om te bespreken en daarvoor bij mij Corné van Zijl van Cardona. Ik moet er even aan wennen, Corné. Je was natuurlijk altijd van Actiam.
Dat komt vanzelf. Cardano,
dankjewel. We hebben het straks over een megafabriek van de grootste chipmaker van de wereld. En die fabriek die wordt heel dichtbij gebouwd. Maar nu ik je toch spreek, Corné, wat viel jou vandaag op?
Wat ik het meest interessante nieuws vond, was eigenlijk een heel klein berichtje over dat in Californië Allstate stopt met verzekeringen op het gebied van nieuwe brandverzekeringen. En dan zie je dat eigenlijk de global warming daar keihard toeslaat. Er waren al wat eerdere verzekeringsmaatschappijen die waren gestopt. Maar die zeggen gewoon, ja, weet je, we verdienen er geen geld meer mee. Er zijn zoveel branden door alle droogte, dat we er gewoon mee gaan stoppen. Dus dat betekent dat dat best wel een klap gaat worden. Als je daar dus een nieuw huis koopt, kan je bijna geen verzekering meer nemen, omdat bijna niemand het meer aanbiedt.
Dus plat gezegd, dan ben je genaaid als je daar woont. Maar voor de verzekeraars is het een stuk minder risico.
Ja, inderdaad. Het is nog wel zo. Het geldt alleen voor nieuwe verzekeringen. Dus als je daar woont, dan zou ik heel goed vasthouden aan je verzekering. Maar ik vind dat toch een van de toch wel belangwekkende punten waarbij je ziet dat de global warming nu hier en daar toch echt de reële economie gaat raken. En dat is denk ik een goed punt om in de gaten te houden.
Ja, dan naar Apple, want gisteren in de uitzending ging het er al over. Vandaag gaat het op BNR er ook heel veel over. Want het bedrijf kwam met de onthulling van een slimme bril, de Vision Pro, hier uitgelegd door topman Tim Cook.
So today I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new product. And here it is, introducing Apple Vision Pro.
Is voor jou een bril van $3,500, Corné?
Ik heb al een hele leuke skibril, dus die heb ik niet nodig. Het is inderdaad zo met al die Apple-producten, die zijn gigantisch duur. En toen met de introductie van de iPhone dacht ook iedereen, ja, maar dat ga je toch niet voor een telefoon betalen? En uiteindelijk heeft de halve wereld er een. Als het echt het achterliggende platform zo succesvol is en zo vol met inhoud zoals ze nu beweren, of dat als dat gaat komen, misschien dat we dan uiteindelijk wel €3,500 voor zo'n bril gaan betalen.
Ik hoor een beetje jouw sceptisch zijn, daar ben ik zelf ook. De beleggers die waren ook niet enthousiast. Straks als we naar Wall Street gaan, dan hebben we het er verder over. Dan Unilever, want de headhunters die hebben een hele goede klant in het bedrijf. Want weer moet iemand gezocht worden. Volgens persbureau Bloomberg wordt voorzitter Niels Andersen vervangen. Een bekende headhunter is al ingeschakeld, al dus mensen bekend met de situatie. Er is al een CEO opgestapt, de CFO gaat weg en de Chief Digital and Commercial Officer vertrekt. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met Nelson Peltz, de activistische aandeelhouder die sinds vorig jaar een plekje in de directie afdong. Is het een goede zaak dat hij dit allemaal in werk stelt? Was Unilever ook echt toe aan een opfrisbeurt volgens jou?
Nou, wat je wel ziet is dat, omdat er altijd voor interne kandidaten gekozen is, dat het bedrijf toch een beetje insliep en dat ze toch wel, ja, heel veel waarschijnlijk een beetje ons kent ons gehalte en dat ze niet snel genoeg afscheid wilden nemen van niet zo succesvolle producten. Dus vandaar dat ze nu, en dat was eigenlijk al langer ingezet, maar dat ze dus echt gaan inzetten op meer externe kandidaten om gewoon een frisse blik en nieuwe bezems vegen schoon, zeggen ze altijd. Dus misschien meer nieuwe bezems, zodat Unilever eindelijk schoongemaakt kan worden. Want het loopt wel echt dramatisch achter bij de concurrentie. En dat is al jaren zo, dus wellicht helpt dit.
Amerikaanse banken moeten extra geld achter de hand houden. En niet zo'n beetje ook, 20% extra aan kapitaal. Maar wat gaat dat betekenen voor de winst van die banken? En is er nu reden voor zorg? Dat zo, maar eerst naar een verhuisbericht. Het ziet er namelijk naar uit dat Europa binnenkort dan echt een megafabriek rijker is. Het is werelds grootste chipmaker ter wereld, TSMC, wil in Duitsland een grote chipmachine bouwen. Gesprekken erover die lopen al langer, maar de eerste Europese chipfabriek van het bedrijf lijkt dan echt een stap dichterbij. Volgens TSMC verlopen de gesprekken goed en de knoop die wordt waarschijnlijk ergens deze zomer definitief doorgehakt. Ja, Corné, een goed gevoel. Wat maak jij daarvan?
Nou ja, het is positief, maar dat zegt verder is natuurlijk helemaal niks. Dat betekent dat ze welwillend zijn, maar dat Europa met genoeg geld over de brug moet komen om daadwerkelijk die fabriek daar neer te zetten. En dat is denk ik wel essentieel. En je ziet dat al die chipfabrieken in iedere regio die wil zijn eigen chipmachines neerzetten en zijn eigen chipindustrie ontwikkelen. En dus dat betekent dat aan die paar bedrijven die er zijn ongelooflijk getrokken wordt. Dus overal moet je echt een flinke zak met geld meenemen. En dat geldt voor de UK, voor Japan, voor delen Zuid-Oost-Azië en ook voor de Verenigde Staten. En iedereen trekt aan die bedrijven. Dus wat waarschijnlijk betekent dat overal die fabrieken staan aan te komen en dat er straks een enorm overschot is. Maar ja. Dan heeft ASML al die machines al verkocht.
Eind vorig jaar waren die gesprekken al in een vergevorderd stadium. Voor mijn gevoel duurt het dan heel erg lang. Maar dat heeft dus met die mogelijke subsidies te maken. En die gesprekken op de achtergrond, zeg jij.
Ja, ik denk dat die subsidies echt cruciaal zijn. Nou, daar heeft de Europese Unie ook een potje van 43 miljard. Dus daar is geld voor. En dat is denk ik wel cruciaal. Want alle regio's bieden dat geld aan. En dan is ook de vraag, ja, wat gaan ze er precies neerzetten? En wat voor soort chips worden ermee gemaakt en zo? En natuurlijk, welk land gaat die fabrieken hebben? Want daar zal onderling weer om gestreden worden. En dat is een nadeel wat andere regio's niet hebben.
Ja, laat ze maar niet horen in Brussel. Maar we zijn toch een beetje de slimiel als het aankomt op die concurrentiestrijd. Want Amerika troeft ons af, heeft veel meer geld daarvoor uitgetrokken. Wat kan Europa doen om die spelen over de streep te trekken? Hoeveel miljard is er nodig?
Nou, laat ik zo hebben zelf. Ja, dat is de grote vraag. wat wij natuurlijk wel hebben, is best wel veel industrie waar dat allemaal gebruikt kan gaan worden. Zoals de Duitse auto-industrie. En dat is denk ik wel een voordeel dat hier ook een heel groot gedeelte van je afnemers zitten. Dus dat hebben wij te bieden naast wat geld. Maar voor de rest, ja, wij hebben ons grote nadeel is dat bij ons de lijntjes toch altijd wat langer zijn en er wat meer gediscussieerd moet worden dan bij andere gebieden waar sneller de knopen doorgehakt kan worden. En dat is echt wel een nadeel. Ja. Maar er valt ook niet zoveel aan te doen.
Hoe belangrijk is die komst eigenlijk van TSMC naar Europa?
Ik vraag me af of het succesvol zal zijn, omdat al die regio's overal willen ze hun eigen chipsector opbouwen. En dan betekent dat meestal, als dat met veel politiek geweld gaat, dat de uitkomsten in ieder geval winsttechnisch teleurstellend zullen zijn. Maar voor de opbouw van de industrie is het denk ik wel van belang dat je uiteindelijk je eigen regio hebt of je eigen industrie hebt die dat zelf kan ontwikkelen allemaal. En dat je dus niet afhankelijk van China bent of van andere regio's. En dan kan je zo je eigen ecosysteem opbouwen. En ik denk dat Apple daar wel een mooi voorbeeld van is. Met hun samenwerking met Foxconn en hoe ze dat in China hebben opgezet. Mm-hmm. Ja, dat is echt bijna onmisbaar geworden in die hele industrie. En als je dat ook lukt, samen met semiconductors en bijvoorbeeld de Duitse auto-industrie, dan heb je denk ik wel een troef in handen.
Maar vandaag kwam er wel een tegenstrijdig bericht. Het ging over het aantal investeringen dat TSMC dit jaar gaat doen. Ze zeiden eerst $36 miljard gaan we investeren. Maar dit jaar komt dat niet verder uit dan $32 miljard. Dus dat is best wel een tegenvaller. Wat betekent dat dan voor ons, voor Europa, voor die chipfabriek en voor die aandelen zoals bijvoorbeeld ASML hier?
Nou, je zag dat de koers er in ieder geval niet positief op reageerde. Nee. En dat is denk ik ook wel logisch. Hè? Als er voor 4 miljard minder besteld wordt, dan loopt je orderboek wat sneller leeg. Kijk, dat orderboek van ASML zit zo prop en prop vol dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Maar wat wel zo is, dat je hier en daar toch steeds meer wat realiteit ziet terugkomen. Afgezien van de hele AI-boom natuurlijk. Maar je ziet wel veel realiteit terugkomen qua investeringen. En dat is uiteindelijk ook negatief voor ASML. Iedere keer wordt er een stukje van je orderboek afgeknabbeld, zeg maar. Nou, is dat zo groot en duurt dat zo lang voordat al die machines geleverd kan worden? Dat is voorlopig nog geen probleem.
Wanneer wordt het wel een probleem?
Als het een trend is, dan dat is de grote vraag. Hoe meer geknabbeld te worden, en daar heb ik geen zicht op. Maar als dat verder gaat gebeuren, dan gaat het uiteindelijk ook voor ASML een probleem worden.
En ik hoor elke keer van analisten van voor ASML, er zijn er nu nog geen zorgen. Maar hoe zit het dan met een ASMI en een BESI?
Nou, het grappige was dat je BESI zag je echt door een luchtzak gaan vandaag. Die stond op een gegeven moment min 5%. Dus daar schrikken beleggers best wel een beetje van. ASML is min 1%. Dus hier en daar zie je langzaam wel wat zorgen. En ja, het is wel vanaf een niveau. Ze hebben, de BESI was vorige maand bijvoorbeeld plus 27% in koers gestegen. Allemaal omdat ze mogelijk de chips gaan verpakken die voor die AI-boom gaan gebruikt gaan worden. Dus ze hebben het positieve voordeel van een enorme hoge verwachting gehad. En ja, op korte termijn moet het dan op een gegeven moment ook wel gerealiseerd gaan worden. En dit is allemaal hoop van AI. Dat duurt nog jaren, of misschien zelfs decennia, voordat dat allemaal geproduceerd wordt. En als in de tussentijd de komende jaren die productie gaat tegenvallen en de orders gaan tegenvallen, dan gaan ze daar toch echt wel last van hebben.
BNR Beurs.
Dan naar de vrienden in Amerika. De Dow Jones staat 0,2% lager. De S&P 500 wint 0,1%. En de Nasdaq staat 0,2% hoger. Ja, Apple, we hebben het er net over gehad. Beleggers die zijn niet al te enthousiast van die bril. Ze worden er niet enthousiast van, moet ik zeggen. Het aandeel staat 0,5% in de min. De eerste echte Apple-innovatie in 10 jaar tijd zo'n beetje. En dan valt die tegen. Zijn ze heel erg teleurgesteld dat ze zo lang hebben moeten wachten en dat dit er dan uitkomt, Corné?
Nou, ik denk, wat ik me meen te herinneren is dat bij de iPhone ook een dergelijke reactie te zien was. Dus ja. Dat zegt op zich niks. Nogmaals, het zal erg afhangen van wat ze nou eigenlijk met die bril willen gaan doen. Is het echt zo prachtig dat je al die 3D-films kan zien en dat je virtueel kan vergaderen, maar dan echt niet à la Meta. Bij Meta die probeerde dat ook, maar dat was een gigantische mislukking. Ja. En dat je fotoboeken kan zien, zeg maar, in 3D. Dat je kindertjes nog kan spelen van vroeger. Ja, als dat allemaal kan, dan kan ik me voorstellen dat het wel een succes kan zijn.
Tim Cook die had de zware opgave om Steve Jobs op te volgen, die ons dus de iPhone gaf en de iPod. Hij komt nu met dit product. Denk je dat hij ook zo'n knaller gaat brengen op de markt?
Nou, voorlopig nog niet. Je ziet op social media ook echt gewoon heel veel grapjes over. Je gaat toch geen 3 jaar maand salarissen betalen voor een sneeuwbril. Dat is op zich. Zegt dat natuurlijk niet zoveel of dat er daadwerkelijk verkocht gaat worden. En die iPhone was in het begin ook stervensduur. En uiteindelijk, zelfs ik praat nu met een iPhone. Dus wat dat betreft, zegt dat niet zoveel. Het is maar één product natuurlijk. En het kan natuurlijk een knaller worden. Maar ja, nogmaals, dat hangt heel erg vanaf of de achterkant ook aan de verwachtingen voldoet. Je kan wel zo'n bril kopen nu, maar eigenlijk kan je er nog bijna niks mee. Dus het zal daar echt van afhangen dat het ecosysteem daarachter voldoende gevuld is. En dan zullen mensen wel bereid zijn om hem te kopen. Maar ik denk dat dat voorlopig nog niet het geval zal zijn.
Ik wil nog even een ander aandeel eruit pikken waar ik het eerder in de uitzending over had. En ik zie hier nu de koers van crypto-platform Coinbase 13,5% naar beneden. Dat zou de beursregels hebben overtreden. Diensten aanbieden, maar dan zonder de juiste papieren. En daar hebben ze volgens de SEC miljarden mee verdiend op een illegale manier. Nou, dan krijg je dus zo'n uitslag naar beneden. Gisteren trouwens werd ook al Binance aangeklaagd. Denk jij dat ze met een kruistocht bezig zijn tegen die crypto-bedrijven? Want het is wel opvallend dat ze er nu zo vol bovenop zitten, hè? Die beurs vaak rond.
Ja, en dan ik denk wel dat ze met een kruistocht bezig zijn. En de grote vraag is waarom ze dat doen. Is het om die klanten te beschermen, omdat ze daadwerkelijk die regels overtreden en daarmee het belang van de klanten gewoon kunnen schaden? Mm-hmm. Bij Binance hebben ze duidelijk aangegeven dat ze met eigenlijk dezelfde problemen zaten als de andere platforms die natuurlijk genadeloos onderuit zijn gegaan. Dat ze ook assets van klanten combineren en daar weer dingen mee doen. Ja, simpelweg, dat mag gewoon niet. En dan overtreed je de regels. Het heeft ook met te maken dat sommige van die onderliggende crypto's nu echt als assets worden gezien. Op zich is dat, denk ik, een pluspuntje voor de hele cryptomarkt. Maar het betekent wel dat je dus aan die regels moet voldoen. En als je daar dus niet aan voldoet, dan word je dus ook genadeloos aangepakt. En ja, in de gewone beleggingswereld weten we wel dat je moet de SEC niet tegen je in hebben, want dan heb je wel een probleem. En dat merken deze bedrijven nou ook. Ze wilden bij de grote mensenwereld horen. Nou ja, daar horen ook grote mensenregels bij. En als je daar niet aan houdt, dan zul je op de bladeren moeten zitten.
BNR Beurs.
Van grote mensen naar grote banken, Amerikaanse banken in dit geval. Want net als hier in ons land moeten die meer buffers gaan aanhouden. Dat meldt de Wall Street Journal. Strenge regels gelden op dit moment alleen voor Amerikaanse banken met een balans van $250 miljard. En dat zou al vanaf $100 miljard moeten gaan gelden. Is dat een goede zaak volgens jou, dat de regels worden aangescherpt?
Ja, nou dat lijkt mij wel. Maar dat is eigenlijk gewoon het terugdraaien van de versoepeling die Trump destijds... in 2019, meen ik, heeft doorgevoerd. Mm-hmm. Voorheen gelden die regels ook voor de kleinere banken. En Trump vond het allemaal niet nodig, die regels. Dus heeft hij die laten varen. Nou, daar hebben we dus deze bankencrisis aan te danken. Of dat is een van de redenen in ieder geval. Dus ik vind het goed dat ze daar deze regel eigenlijk weer terugdraaien. En dat die banken dan ook nog eens een keer hogere buffers moeten gaan aanhouden, betekent wel dat het impact op de economie heeft. Op het moment dat je dus als bank meer eigen vermogen moet aanhouden, betekent simpelweg dat je ook minder geld kan uitlenen. En dat betekent dus dat het dus slecht voor de economie is. Hoe minder geld er in de economie gepompt wordt, ja, hoe minder die economie groeit. En zeker een Amerikaanse economie die dus echt op schuld gedreven is, zal daar best wel wat last van hebben. En dat zie je hier en daar al. Dat bijvoorbeeld de onroerend goedsector heeft daar nu al veel last van. En er zullen ook andere segmenten die flink gefinancierd zijn best wel veel last van gaan krijgen.
En
dat wordt een probleem voor de economie.
Ja, je zegt probleem voor de economie. Ik weet dat de Fed de economie wil laten afkoelen. Of is dit te erg een handrem trekken?
Nou, ik denk dat beide hebben ze hetzelfde effect. En de Fed heeft er ook al over gesproken dat de bankencrisis toe leidt dat de credit conditions, de kredietcondities dus aan het verslechteren zijn. En dat heeft op zich ook al een remmende werking. Dus de Fed is zich erg van bewust dat zij op de voetrem drukken en dat iemand anders ook de handrem aantrekt. Dus daar houden ze wel rekening mee. En ze kijken echt wat de effecten zijn van die handrem die erbij aangetrokken wordt.
Maar toch, dit is een ingreep bij de Amerikaanse banken. Maar die heeft grotere gevolgen ook voor anderen, voor de hele Amerikaanse economie. En dus ook als je Amerikaanse aandelen hebt.
Ja, inderdaad. En ik denk dat je vooral een beetje zorgen moet maken als je bij bedrijven zit die flinke schuldenlast hebben. Want die zullen wat minder makkelijk aan schulden kunnen komen. Dus dat betekent dat hun voortbestaan mogelijk onder druk komt. Nou, dat zie je dus al in de onroerend goedsector. En dat betekent ook dat ze hogere rentelasten moeten gaan betalen. Want ja, als er minder kapitaal beschikbaar is en de vraag blijft gelijk, dan gaat de prijs omhoog. Oftewel moeten ze meer rente gaan betalen bovenop de standaardrente, hè, die de Fed zelf al omhoog heeft gebracht. Dus dat betekent dat er een flinke kostenpost voor al deze bedrijven gaat komen, zeker als ze kort gefinancierd zijn. Gelukkig voor de meeste bedrijven geldt dat ze wel zo slim zijn geweest toen die rente zo laag was, dat ze die rente heel erg lang hebben vastgelegd. En dat waren met name de wat veiligere bedrijven die dat hebben gedaan.
Ja.
En dat geeft dus aan dat veilige bedrijven, ja, zijn dus nog steeds veilig, maar die risicovolle bedrijven zijn veel risicovoller geworden.
Wat zijn dan bepaalde Amerikaanse aandelen of namen of sectoren die zo bij je te binnen schieten, waar je dan als belegger misschien maar een beetje bij moet wegblijven?
Nou, wat je vooral ziet is bij high yield en bij private equity. Daar zie je vooral dat die private equity, ja, wilde zoveel mogelijk rendement op eigen vermogen maken. Dus dan moet je heel veel vreemd vermogen invoeren. En wat je dus ook zag is, ja, omdat die korte rente toch nog wel wat lager was, dachten ze van, nou, laten we die korte rente maar nemen. Want dan, die is lekker veel goedkoper. En dat heeft dus dat voordeel. En je ziet dat de eerste bedrijven al onderuit gaan. Er is een prachtig voorbeeld afgelopen maand van KKR, een van de deelnemingen die deed in, en dat is een uitzendbureau voor artsen, Envirion. En dat is failliet gegaan. Ja, niet omdat er nou opeens zo weinig vraag naar artsen is. Dat zeggen ze zelf wel. Maar dat komt natuurlijk gewoon omdat er zo'n verschrikkelijke schulden op die bedrijf zat. Of dat het bedrijf zat en de schulden, de rente dus ook omhoog ging. Ja, dat het bedrijf daardoor failliet ging. En dat, nou, je weet, tenminste, je kan je wel voorstellen dat de vraag naar artsen is niet afgenomen. Dus dat bedrijf moet operationeel best wel goed draaien.
Dit was de dag van vandaag. Laten we eens kijken wat er morgen allemaal op de agenda staat. Op deze dag weten we hoe het met de Chinese export is gesteld. Ook publiceert de OESO haar nieuwe vooruitzichten voor de wereldeconomie. Want wordt de economie geraakt nu de fabriek van de wereld hapert? Het opheffen van de strenge coronaregels leidde in China voorlopig alleen in het eerste kwartaal tot een spectaculaire groei. Daarna kwam de klad erin. Maar ook de Oekraïneoorlog en de stijgende rentes kunnen de wereldeconomie verstoren. Verder staat de aandeelhoudersvergadering van Air France KLM gepland. Krijgt het, net als andere bedrijven, bezoek van klimaatactivisten. Maar ook het einde van de staatssteun van Frankrijk en Nederland komen aan bod. Tot slot krijgen de kwartaalcijfers van Inditex. Dat is moederbedrijf van modemerk als Zara, Pull&Bear en Bershka. Dit was hem. Dankjewel, Corné, dat je erbij wilde zijn. Corné van Zijl van Cardano. Ik hoop dat ik het nu wel goed heb uitgesproken.
Je hebt het uitstekend uitgesproken. Sorry.
Dan zeg ik tot morgen. Bedankt voor het luisteren.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smart.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.